Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 148, en daarvan het vierde vers, 148 vers 4. Looft kruipend wild en tam gedierte, looft vogels hem die het al bestiert. Gij koningen en rechters saam, gij vorsten volken, roemt Gods naam. Gij maagden en gij jongelingen, laat nimmer af zijn lof te zingen. Eerwaarde grijsheid, frisse jeugd, wees in de God uws heils verheugd. Het vierde van 148. De schriftlezing is uit de profetie van Joël. We lezen daaruit het tweede hoofdstuk, de versen 12 tot en met 32. Joël 2, vers 12 tot en met 32. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 72, het negende vers. De stedelingen zullen bloeien, gelijk het malse kruid. Zijn naam en roem zal eeuwig groeien. En wat er verder volgt. En daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. We lezen Joël 2 vers 12 tot en met 32, zingen Psalm 72 vers 9 en doen vervolgens belijdenis des geloofs.
Nu dan ook, spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met geween en met rouwklagen. En scheurt uw hart en niet uw klederen. En bekeert u tot de Heere uw God. Want Hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid. en berouwhebbende over het kwade? Wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht een zegen achter zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor de Heere uw God. Blaast de bezuin te Sion, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit. Verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten, verzamelt de kinderkens en die de borsten zuigen. De bruidegom gaat uit zijn binnenkamer en de bruid uit haar slaapkamer. Laat de priesters des Heren dienaars wenen tussen het voorhuis en het altaar. En laat hen zeggen, spaar uw volk, o Heren, en geef uw erfenis niet over tot smaadheid, dat de heidenen over hen niet zouden heersen. Waarom zouden zij onder de volken zeggen, waar is hun lieder God? Zo zal de Heere ijveren over zijn land, en hij zal zijn volk verschonen. En de Heere zal antwoorden en tot zijn volk zeggen, zie, ik zend u niet het koren en de most en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden. En ik zal u niet meer overgeven tot een smaadheid onder de heidenen. En ik zal dien van het noorden verre van u doen vertrekken, en hem wegdrijven in een dor en woest land. Zijn aangezicht naar de Oostzee en zijn einde naar de achterste zee. En zijn stank zal opgaan en zijn vuiligheid zal opgaan. Want hij heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, o land, verheug u en wees blijde, want de Heere heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, gij beesten des velds, want de weiden der woestijn zullen weder jong gras voortbrengen. Want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en de vijgenboom zullen hun vermogen geven. En gij kinderen van Sion verheugt u, en zij blijde in de Heere uw God, want hij zal u geven dien leraar ter gerechtigheid. En hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spaderegen in de eerste maand. En de dorsvloeren zullen vol koren zijn, en de perskuipen van most en olie overlopen. Alzo zal ik u de jaren vergelden, die de sprinkhaan, de kever en de kruidworm en de rups heeft afgegeten, mijn groot Heer, dat ik onder u gezonden heb. En gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten, en prijzen de naam des Heren uw Gods, die wonderlijk bij u gehandeld heeft. En mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. En gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben, en dat ik de Heere uw God ben en niemand meer. En mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. En daarna zal het geschieden, dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Uw ouden zullen dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. En ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde. Bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis. En de maan in bloed eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En het geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen, die de Heere zal roepen. ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking voor deze middag is uit het tweede hoofdstuk van Handelingen. En dan lezen wij vanmiddag de versen 14 tot en met 18. Handelingen 2, vers 14 tot en met 18. En dan lezen wij Gods woord als volgt. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: Gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En dat zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. Laten we samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van het woord. En daarin doen wij ook voorbeden voor zuster Kraaiveld Bevelander, wiens lichamelijke omstandigheden verder achteruit zijn gegaan. Laten we samen de Heere zoeken. Grote, eeuwige en genadige God, terwijl in de schepping de regen overvloedig wordt uitgestort en wij ook hier in ons kerkgebouw daar het geluid van horen, waarvoor we u mogen dankzeggen, Heere, dat u ook de gebeden van boeren en tuinders hebt willen horen, dat u het land nat maakt van de regen nadat u het eerst hebt droog gemaakt, vinden wij aanleiding in onze gebeden, Heer, om op deze Pinksterdag u datzelfde te smeken in geestelijk opzicht. We hebben toch uit uw woord gelezen dat in die laatste dagen er een uitstorting van uw geest zal zijn. U zegt, ik zal van mijn geest uitgieten. En dat op alle vlees. Heer, laten die stromen van zegen, niet alleen in de schepping, maar ook in de herschepping, mogen worden ondervonden. Want Heer, het is zo in geestelijk opzicht bij tijden zo dor en zo droog en zo mat. En we mogen danken, Heer, voor alles wat wij nog aan zegeningen hebben, ook in geestelijk opzicht, dat we nog bijeen mogen zijn als gemeente, dat we een kerkgebouw hebben, dat uw woord hier mag liggen, dat we een vrijheid van godsdienst mogen kennen, dat we onze kinderen hierbij mogen opvoeden, dat ons niets in de weg wordt gelegd. Maar met al die dingen moet er toch nog steeds dat wonder gebeuren. Dat wonder dat geen mens kan bewerken. Dat die levendmakende geest door u wordt uitgestort. En Heere, u hebt het toch ook beloofd dat u dat wil doen. En u hebt ons ook toch de vrijmoedigheid gegeven om daarom te bidden. Om die geest der genade en der gebeden. En om de vervulling van al die oude beloften. En Heere, mogen wij u dan bidden voor het geheel van de gemeente. Voor de kinderen. Voor de jongeren. Waar zulke rijke beloften voor in de schriften staan. In de profetieën, in de psalmen. In de evangeliën, in de brieven. En we hebben er zojuist ook van gezongen. Uit volle borst. Hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. Dan bent u toch ook geen kare God, Heere. Want u liet het onze kinderen al als een van de eerste psalmen leren zingen. Al wat u ontbreekt, dat schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Heere, zou u dat nou zeggen en het niet doen? Zou u het spreken en niet bestendig maken? En u kunt het nooit doen om iets in ons. Dat hebt u ook nog nooit gedaan, want u zegt het herhaaldelijk in uw woord. Ik doe het niet om uwentwil. Het zij u bekend, maar ik doe het om mijns heilige naams wil. Heere, wilt u daar dan redenen uitnemen? En laat het ook vandaag die wel aangename dag, de dag der zaligheid mogen zijn. De dag, de roem der dagen, die gij geheiligd hebt. En wilt u geven, Heere, dat er ook vruchten gezien mogen worden. Als het woord weer mag worden gezaaid. Wilt daar uw geest aan paren. En geeft dat niet alleen jongeren, niet alleen kinderen, maar ook ouderen daarin mogen delen. Ook naar diezelfde belofte. Uw ouden zullen dromen dromen. En er wordt toch ook gesproken in de schriften van de grijzaard die groen en fris zal zijn. Heren, zo is er niemand hier in de kerk die buiten dat woord mag staan. En die niet onder de koepel van die beloften kan leven. Wilt u het vervullen, Heren? Zend uw licht en uw waarheid dat die ons leiden. En geef ons ook daar de behoefte aan. Want u hecht er toch zelf dat dat land dat u begeerig gemaakt heeft door u grotelijks verrijkt wordt. En u hebt het in de geschiedenissen al zo vaak bewezen. In die grote opwekkingen, in die herlevingen. Dat uw woord niet gebonden is. Dat uw geest nog steeds zondaren uit de dood kan roepen. En niet alleen maar één of twee, maar duizenden kan bekeren. Waarom zou u het niet doen, Heren? U wordt toch niet minder van het geven en niet rijker van het inhouden. Denk aan de eer van uw heilige naam. Denk aan de vrucht op het werk van uw Zoon. Wil die geest niet inhouden, Heren, maar wil hem in vrije en rijke mate zijn werk laten doen. En doe dat niet alleen onder ons, maar over het wereld rond. En dan mogen we toch op grond van de schriften toch hopen en geloven, Heren, dat uw koninkrijk niet als een nachtkaars zal uitgaan. En dat u dat woord nooit ledig tot u laat wederkeren, maar dat u ermee doet wat u behaagt en het voorspoedig maakt in hetgeen waartoe gij het zendt. Schenk uw kinderen daar ook gebed voor. Dat ze heel persoonlijk ook in de binnenkamer mogen gaan, zij die van u bidden hebben geleerd. Wil de nood van het nageslacht op hun hak binden. De nood van de verdeelde kerken hier in Nederland en daarbuiten. De nood van deze wereld. Dat we in de breuk mogen staan die er is tussen ons en tussen u. Dat we aan de hemel mogen gaan hangen. En u smeken om de vervulling van uw belofte. Heere, ontfermt u zich over ons. Zegent u de prediking wereldwijd. Alle evangelisatie en alle zending. Wilt u erin meekomen? We bidden u heel in het bijzonder ook, Heere, voor de evangeliebediening onder uw volk Israël, wat nog steeds mag doorgaan, wat ook niet zonder zegen is. Maar we zien nog weinig tekenen, heren, dat dat deksel wordt weggenomen en dat geheel Israël zalig aan het worden is door het geloof in de Heer Jezus Christus. Heren, wil uw genade bewijzen in de volheid van Israël, in de vervulling van al die beloften. En wil ook alle vervolgingen een halt toeroepen. Onder dat oude bondsvolk, maar ook daarbuiten in alle landen waar men zucht onder de valse godsdiensten als de islam en het boeddhisme. Heren, ontfermt u zich over al diegenen die ten bloede toe vervolgd worden. Wilt u ze helpen en sterken en ondersteunen met de rechterhand van uw gerechtigheid. En het voor hen opnemen en opstaan tot de strijd en van die vervolgers ook volgelingen maken. We bidden u, heren, voor deze wereld in nood, waar zoveel ellende, waar zoveel leed is. Die bloed uit duizend wonden, de schepping die zucht als een barensnood. Wil het een halt toeroepen, heren, en geef dat uw kerk mag bidden en mag smeken om uw komst, die aan al dat onrecht en al dat bloedvergieten een einde maakt. Die aan de zonde een einde maakt. Die aan de macht en de kracht van de boze een einde maakt. Maar die uw koninkrijk van gerechtigheid, van waarheid, van vrede, van liefde zal oprichten. Heere, zo willen we u genadig vragen om uw zegen. Wil ons horen. We hebben niet iets verdiend, Heere, waarom we zouden kunnen hopen dat u ons zou horen, maar geef ons die enige pleitgrond te zoeken en te vinden waarop onze gebeden kunnen rusten. Vanwege hem die gij gezonden hebt in deze wereld en die alle dingen heeft volbracht die er bij u te doen waren om uw volk te verlossen en te verzoenen. Schenk, Heer, uw licht en uw waarheid, dat die ons mogen leiden. Hoor ons uit genade alleen, om Christus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 119. 119 en daarvan de versen 3, 5 en 9. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Het vijfde, waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld, rein bewaren. En het negende, doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere. En ik zal straks in het eindgebed voor zuster Kraaienveld nog bidden. Dus we zingen nu Psalm 119, vers 3, 5 en 9. Terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen wij Psalm 69, het 14e vers. Gij hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen, want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen en Juda's steen herbouwen uit het stof. Dat is het 14e vers van Psalm 69, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, in ons kerkelijk jaar is het Pinksterfeest het laatste feest. Daarmee en daarna hebben wij niets meer te gedenken. Alle heilsfeiten komen daarmee aan het eind. Niets meer om te gedenken, maar wel ook om te verwachten. Namelijk de wederkomst van de Heer Jezus Christus om te oordelen de levenden en de doden. Maar het Pinksterfeest is dus het laatste heilsfeit voor ons om te gedenken. Want daarmee zijn alle feiten zoals ze in het Oude Testament in de Schriften zijn aangekondigd, vervuld. En als wij de Bijbel zouden onderzoeken, de teksten die over Pinksteren spreken, dan zien we dat met name dat woordje nog wel eens een sterke nadruk krijgt. Dat het vervuld is geworden. Alles wat in de Schriften, wat in het Oude Testament voorzegd is, wat geprofeteerd is, dat komt tot een vervulling. En vandaar dat ook in die Pinksterpreek van Petrus zoveel geciteerd wordt, terugverwezen wordt naar de Schriften. Dit is het wat de profeet Joël gezegd heeft. Dit komt tot vervulling. En vanuit die gedachte willen we deze woorden van de apostel Petrus met elkaar gaan overdenken. Dat het Pinksterfeest het feest der vervulling is. Ten eerste letten wij op het tijdstip van die vervulling. Want Petrus zegt op grond van Joël, het zal zijn in het laatste der dagen. Dat is het tijdstip. Het laatste der dagen. De omvang van die vervulling. Ik zal uitgieten van mijn geest op alle vlees. Dat is de omvang. En dan ten derde het resultaat van die vervulling. En dan gaat het over die jongelingen die zullen profeteren. En die zullen dromen en die ouden die gezichten zullen zien. Dus het Pinksterfeest is het feest van de vervulling. Het tijdstip van die vervulling, de omvang van die vervulling en het resultaat van die vervulling. De woorden van de apostel Petrus uit onze tekstgemeente die staan aan het begin van die grote preek die hij op de eerste Pinksterdag heeft gehouden. Vanochtend hebben we geluisterd naar de aanleiding van die Pinksterpreek. Die tekenen die geschied zijn, het geluid als van die geweldige gedreven wind, de verdeelde tongen als van vuur die op hen rusten, maar vooral ook dat die eenvoudige vissers, die discipelen, door de gave van de geest in staat werden gesteld om de grote werken van God in al die verschillende talen te spreken. En dat er toen reactie op kwam, niet alleen verbazing, ontzetting, maar ook bespotting. Joh, ze zijn gewoon dronken. Het is dronkenmanstaal. En dat was aanleiding voor de apostel Petrus om op te staan en om zijn grote Pinksterpreek te beginnen. We hebben ook iets gezien van de uitwerking ervan. Nadat hij gepreekt had, waren er mensen, wel 3000 in getal, die verslagen werden in het hart. Die door het zwaard van de geest doorstoken werden. En die grote levensvraag leerden stellen, wat zullen wij doen, mannen, broeders? Waarop Petrus hen de evangeliebelofte in alle ruimte mocht verkondigen. Wel nu, Petrus gaat preken. En hij gaat het werk van God verdedigen. Niet zozeer zichzelf verdedigen, niet zozeer de mede-apostelen verdedigen, maar het is hem om de eer van God te doen. Om het werk van God. En dan gaat hij in zijn preek eigenlijk niet veel anders doen dan citeren. Dan teruggrijpen op het Oude Testament. En dat is ook het kenmerkende gemeente van de heilsfeiten. Dat wil zeggen, de feiten, die gebeurtenissen die in het leven van de Heer Jezus Christus hebben plaatsgevonden. Zijn ontvangenis, zijn geboorte, zijn lijden en sterven, zijn begrafenis, zijn opstanding, zijn hemelvaart. Dat zijn allemaal voorzegde feiten, die zijn allemaal in het Oude Testament te vinden. In de profetieën, in de psalmen, in heel de tabernakel en tempeldienst. Alles getuigt van Christus, van de feiten die hij zou gaan bewerken om het heil, om de zaligheid te verwerven voor zijn volk. En hier grijpt Petrus dus terug naar het Oude Testament. En citeert hij de profetie van Joël. Hij ontkracht dus die spot van ze zijn dronken. Nou, eerst dat praktische argument, daar heb ik vanochtend al even de vinger bij gelegd. Dat hij zegt dat kan helemaal niet. Als een gezelschap dronken wordt, dan is dat 's avonds of 's nachts. Maar niet 's morgens al om 9 uur. Maar veel belangrijker is natuurlijk dat element wat we in vers 16 aantreffen. Dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En wat heeft Joël dan gesproken? Wel, het zal zijn in de laatste dagen, zegt God. En gemeente, dat heeft met name ook nadruk in dit eerste punt van de prediking. De laatste der dagen. En dat staat met nadruk voorop. Het zal zijn in het laatste der dagen. Met andere woorden, die zijn dus nu aangebroken, zegt Petrus. Dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Enzovoorts. Dus waar Petrus als eerste op wijst. Als hij gaat verklaren wat er nu aan de hand is daar op die Pinksterdag. Waarom die discipelen ineens met vreemde talen kunnen spreken. Dan grijpt hij terug naar de profetie van Joël. En dan zegt hij, dit is wat gezegd is door de profeet Joël. Het zal zijn in het laatste der dagen. Dus Petrus zegt, die zijn dus nu aangebroken. Het laatste der dagen. Dat is een typisch oud-testamentische uitdrukking die de profeten gebruiken om de grote, doorluchtige dag des Heren aan te kondigen en ook de tijd die daaraan vooraf gaat. Nieuw-testamentisch gezegd, de wederkomst van de Heer Jezus Christus op de wolken van de hemel om te oordelen de leven en de doden. En de tijd die daaraan vooraf gaat, die wordt het laatste der dagen genoemd. En dat zet de apostel Petrus dus met nadruk en ook met grote ernst voorop. Nu die heilsfeiten zijn vervuld, nu Christus alles volbracht heeft, nu in hem al die profetieën tot vervulling zijn gekomen, bijvoorbeeld de profetieën van Jesaja, aangaande zijn geboorte, maar ook aangaande vooral zijn lijden en sterven, dat hij de leidende knecht des Heren was, dat hij met de misdadigers gerekend is, dat zijn graf bij de goddelozen is gesteld, maar ook dat hij opstond uit de doden. Al die heilsfeiten, nu die vervuld zijn, nu breken de laatste dagen aan, zegt Petrus, op grond van de profetie van Joël. Want er is nu niks meer te verwachten wat betreft de verwerving van het heil. Christus heeft alles volbracht. Nu breekt de laatste tijd aan. En dat brengt de apostel Petrus dus met heel veel ernst en met grote nadruk aan de mensen die daar staan. En dat moeten wij gemeente dus ook goed bedenken. Wij leven in het laatste der dagen. Want er is niets meer te verwachten als het gaat om heilsfeiten. God heeft alles al klaar liggen. En het enige wat wij nog te verwachten hebben, dat is de wederkomst. En misschien denkt iemand, ja, maar er moeten toch nog zoveel dingen gebeuren. Er zijn toch nog zoveel profetieën die niet vervuld zijn. Denk alleen maar aan de beloften voor het bondsvolk, voor Israël. Dat er een brede bekering op gang zal komen. Het deksel zal voor hen worden weggenomen. Ze lezen nu Mozes nog als onder een deksel, zegt Paulus in Romeinen 10. Dat wil zeggen, er ligt een bedekking op. Ze lezen de schriften wel, maar blind. Ze kunnen de Messias, de Christus, er niet in vinden. Nou, die zal worden weggenomen, dat bedeksel. En dan zien ze het. En dan komen ze tot het geloof. Alzo zal geheel Israël zalig worden. Nou, wat zie je daar nog van? Niet zo heel veel. Dus dat zal nog wel duren, die wederkomst. En trouwens, heel de wereld zal nog van het evangelie moeten horen. Er zijn nog heel veel mensen die nog niet bekendgemaakt zijn met het evangelie. Er is nog genoeg werk voor de zending. Dus dat laatste der dagen, dat kan nog wel 1000 jaar duren. Nou, ik zal dat niet ontkennen, gemeente. Alleen laten wij maar heel voorzichtig zijn met concluderen en met redeneren en met filosoferen van wat er allemaal nog gebeuren moet. En er zijn mensen die zijn er zo ontzettend druk mee en die leggen de profetieën, die leggen de schriften eerder naast de krant dan naast hun leven. En die zijn drukker met de bekering van Israël als met hun eigen bekering. Maar als de Heere ons met de tekenen der tijden bekend maakt en ook in deze woorden ons waarschuwt voor dat laatste der dagen, dan komt daar eigenlijk een grote dringende oproep in mee. Niet om nou te gaan rekenen en niet om nou te gaan filosoferen, maar zoek nou eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Wees nou niet al te zeer gefocust op die bekering van Israël, maar op je eigen bekering. Want wij leven in het laatste der dagen. En al die tekenen die dan in de schriften staan, en die we zeker natuurlijk in het oog moeten houden, en al die profetieën en beloften voor Israël, die zijn absoluut niet onbelangrijk natuurlijk. Maar de Heer dringt toch altijd aan op dat persoonlijke. Zijt ook gij bereid. Strijd gij om in te gaan. Dat is allereerst en allermeest nodig. En daarom komt dat ook vanavond naar ons toe. Wij leven in het laatste der dagen. We hebben geen nieuwe dingen meer te verwachten. Alles is volbracht. Het enige wat nog gebeuren moet, dat is de wederkomst ten oordeel. En dat had de vroege kerk met name goed begrepen. Zeker heel kort na de hemelvaart van de Heer Jezus Christus waren de discipelen en de discipelinnen eendrachtelijk bijeen. En ze verwachten de wederkomst ten oordeel. En als er in de kerkgeschiedenis opwekkingen plaatsvonden, herlevingen, reformaties, dan zie je dat die mensen met name weer uit gingen zien naar de komst, naar de wederkomst van Christus. Dat treffen we bij Luther aan, bij Calvijn. Dat treffen we in de nadere reformatie aan bij Wilhelmus Abraco bijvoorbeeld. We treffen in het puritanisme met name aan een sterke verwachting van de wederkomst. Jonathan Edwards in die Great Awakening, die grote opwekking, sterk gericht op de wederkomst. Als de geest uitgestort wordt, dan gaan mensen niet rekenen, niet filosoferen, maar dan gaan mensen verwachten. Ook in het persoonlijke leven, toch? Juist als de Geest in ons hart, in ons leven gaat werken, dan gaan we rekenen met het einde. Rekenen met de wederkomst. En als de Heer ons door zijn Geest leidt, dan komt er op zijn tijd ook plaats voor de beden van die Geest en die bruid die zeggen: kom Heere Jezus, ja kom haastiglijk. Dan wordt het beseft, dan wordt het doorleefd. Wij leven in het laatste der dagen. Maar ja, zegt iemand, dat duurt nu ondertussen al wel ruim 2000 jaar. Want wat hier gezegd wordt en wat door Petrus dan geciteerd wordt, dat is inmiddels al wel 2000 jaar geleden. Het zal zijn in het laatste der dagen, zegt God. En dat is ook zo. En Petrus zelf heeft er natuurlijk ook mee gerekend. Die heeft dat geweten, want in zijn tijd waren er ook mensen die hem daarop aanspraken. In de tweede Petrusbrief treffen we dat aan, in het derde hoofdstuk. Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen, dan heb je weer die uitdrukking, in het laatste der dagen zullen spotters komen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen, en die zeggen: wat is de belofte van zijn toekomst? Want van die dag af, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Blijft allemaal hetzelfde. Jullie kunnen wel spreken over het laatste der dagen en over de wederkomst, maar er verandert niks. Dus het zal mijn tijd ook wel duren. Dat is het woord van de spotters, zo zegt Petrus. Maar dan gaat hij verder. En dan zegt hij in vers 9: de Heere vertraagt de belofte niet, gelijk sommigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen, want de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Enzovoorts. Dus dat is het, gemeente. Al duurt dan die dag des Heren, en al is het inmiddels 2000 jaar geleden, maar Petrus zegt, dat is voor de Heren eigenlijk niks, want bij hem is één dag hetzelfde als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. Maar wat is nou de reden dat er nog steeds de wereld bestaat? Waarom is de Heer Jezus nog steeds niet teruggekomen? Omdat hij langmoedig is over ons. Niet willende dat er enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Dus de Heer, zo zegt de apostel Petrus, is barmhartig. Als hij het nog laat duren. Als hij zijn zoon nog inhoudt. Hij wil zijn langmoedigheid, hij wil zijn genade bewijzen. Hij geeft nog genade tijd. Maar laten we het wel beseffen, gemeente. Die tijd kort wel op, want elke dag weer zijn wij dichter, niet alleen bij de wederkomst, maar ook bij de dag, bij het einde van die genade tijd voor ons. En dat dringt ons toch ook wel tot de ernstige vragen aan elkaar en ik ook aan mezelf. Zijn we daar nou wel eens heel ernstig mee bezig? Met het feit dat wij in die laatste dagen leven. En hoe is dat nou in de afgelopen week geweest? Hoeveel minuten, ik zal maar niet vragen hoeveel uren, maar hoeveel ogenblikken zijn we nou in ernst bezig geweest met de wederkomst van Christus, met wat de apostel Peter hier noemt de laatste, het laatste der dagen. Hoeveel ogenblikken zijn we met ernst bezig geweest met het heil van onze arme en onsterfelijke ziel? In vergelijking tot alle tijd die we bezig zijn geweest met vergankelijke en met tijdelijke dingen. Het laatste der dagen. Gemeente, het mag wel met ernst op ons hart gebonden worden, want wij leven in zo'n jachtige tijd, toch? Voor je het weet is er weer een week voorbij. En waar brengen we nou al die weken en dagen en uren mee door? Moet ieder van ons, inclusief die man op de kansel, ook niet beschaamd het hoofd buigen en zeggen: wat gaat er toch veel kostbare tijd verloren? Wat vermorsen wij toch veel genadetijd? Terwijl we weten, en de apostel Petrus die zegt het, de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. En of dat nou de wederkomst is, of dat dat nou jouw sterfdag is, maar het kan zomaar ineens gebeuren. Als een dief in de nacht, die kondigt ook niet van tevoren aan wanneer die komt. Want dan blijf je wel op. Maar terwijl jij rustig ligt te slapen en denkt, alles zit op slot, dan komt die dief. En zo zal het ook zijn in het laatste der dagen. Terwijl iedereen denkt, het zal mijn tijd nog wel duren. En ik ben nog jong. Ja, en als je 60 bent, dan ben je nog jong. En als je 80 bent, dan denk je, ja, mijn moeder is 90 geworden. Hij komt als een dief in de nacht. En dan moeten we bereid zijn, gemeente. Dan moeten we bereid zijn om God, om Christus te ontmoeten. En nu komt de Heere heel ernstig, maar ook heel liefelijk en heel dringend, ook bij monden van de apostel Petrus te zeggen dat hij langmoedig is. Hij zoekt uw dood niet. Hij wil jouw ondergang niet. Hij wil niet dat je onvoorbereid straks voor de rechterstoel staat. Hij wil niet dat er enige verloren gaan. Maar dat ze allen tot bekering komen. Die welwillendheid die er bij de Heere is, gemeente, ik wilde dat ik het op uw hart kon binden. Ik denk dat dat een van de eerste dingen is, als het licht opgaat in een mensenhart, dat je goed van God gaat denken. Wij mensen, zeker wij kerkmensen, zijn zo geneigd om te denken, ja, ik wil wel. En als de Heere nou ook wil, dan kom ik tot bekering. En ik roep wel tot God en ik ben er wel mee bezig, maar het blijft zo stil. Kennelijk wil de Heer het niet. Maar gemeente, is net andersom, dat zegt paap Petrus hier. Hij is langmoedig over ons, niet willende dat er enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. En als de Geest, gemeente, zo'n woord eens toepast, dan ga je goede gedachten van God krijgen. Ik zeg niet dat je dan bekeerd bent of dat je dan voor je gevoel een kind van God bent. Dat is dan nog helemaal niet aan de orde. Maar dat kan dan al zoveel licht geven. Dat kan al zoveel verruiming geven. Dat je ziet, maar nou kan het nog. Het is nog mogelijk, want God is een welwillend God. Hij wil niet dat er enige verloren gaan. Hij heeft geen lust in de dood des goddelozen. God is een goeddoend God. En gemeente, dat zien wij ook als we zien op die tweede gedachte, op die omvang van die vervulling, dat Petrus daarvan mag zeggen, en hij citeert dan de profeet Joël: ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Uitstorten van mijn geest op alle vlees. Nou jongens en meisjes, als jij iets uitstort of uitgiet, zoals het in de profetie van Joël staat, dan doe je dat niet per druppeltje. Dan heb je een grote emmer en die giet je uit, die stort je uit en dan is er ineens een grote plons met water. Een stroom van water. Uitgieten. Maar zo heeft de Heer gezegd: in het laatste der dagen, en dat is in eerste instantie op de Pinksterdag vervuld, zal ik ook uitgieten van mijn geest. Dan is er een overvloed. Dan is God geen karig God, dan geeft hij mild en overvloedig. En dat zien we allereerst al daarin vervuld, gemeente, dat in dat Pinksterfeest, dat wordt dan ook wel het zendingsfeest genoemd, dat die middelmuur van het afscheidsel wordt weggebroken. In dat Oude Testament, die oude bedeling, is de Heere met name tot zijn bondsvolk Israël gekomen. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde zijn wegen wandelen. Zo wou hij met geen volken handelen. Er waren wel uitzonderingen, zoals Eliezer, de knecht van Abraham, Rachel, Rut, Ebed-Melech, en zo zijn er nog wel een aantal te noemen, maar het waren maar uitzonderingen. De openbaring van Gods genade vond met name plaats onder Israël, in de tabernakel en de tempeldienst. Maar op het Pinksterfeest dan wordt die scheiding opgeheven. Dan gaat die muur ertussenuit. Dan zijn het de Filistijnen en de Tyriërs en de Moren die binnen die Godstad worden voortgebracht. Ik zal uitgieten van mijn geest op alle vlees. En laat ik daar ook nog even, gemeente, een streepje onder zetten, want dat staat er natuurlijk niet voor niks. Ja, Petrus die gebruikt dat woord niet voor niks, ook citeert dat niet voor niks. Ik zal uitgieten van mijn geest op alle vlees, zo staat er. Dat is door de Heilige Geest niet alleen in de profetie van Joël zo verwoord, maar ook hier in Handelingen 2. En de apostel Petrus die heeft in zijn brieven ook wel verklaard wat dat woordje vlees wil zeggen. In zijn eerste brief doet hij dat nogal eens, dat hij het over het vlees heeft. In 1 Petrus 1 bijvoorbeeld, vers 24. Alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen als een bloem des velds. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Als Petrus het over vlees heeft, dan denkt hij allereerst aan de vergankelijkheid van de mens. De mens is vergankelijk. De mens is broos. Is net als een hoopje gras. 'S Morgens dan staat het er nog groen en fris bij, maar als het afgemaaid wordt, dan is het geel en dor. Een bloem van het veld. De wind gaat erover, de steel die knakt, de schoonheid gaat verloren. Het vlees, dat is het sterfelijke vlees. Wie leeftijd een handbreed gesteld is. Maar een tweede element in de brief van de apostel Petrus, dat is ook dat vlees, en dat heeft dan als verklaring waarom dat een mens sterfelijk is. In het tweede hoofdstuk zegt hij in het tweede hoofdstuk van 1 Petrus in het tiende vers, dat het vlees ook zondig vlees is. Heeft hij het over de vleeselijke begeerten. En mensen die in het vlees leven. En de begeerten des vleeses doen. Dus het vlees is niet alleen sterfelijk vlees, vergankelijk vlees, maar het is ook zondig vlees. Het is ook verdorven vlees. Dus als Petrus zegt, de geest wordt uitgegoten op alle vlees, dan kan ik dat ook met toepassing, gemeente, op onze gemeente zeggen, dat deze kerk, dit kerkgebouw, vol zit met vlees. Wij zijn vlees. Sterfelijk. Want verdorven. Omdat wij verdorven mensen zijn. Omdat we gezondigd hebben. Zijn wij vergankelijk geworden. Zijn we sterfelijk geworden. En dan moeten we dat niet als iets sombers interpreteren en wegparkeren en daaroverheen leven. Maar Petrus die zegt het juist om dat te benadrukken, dat dat wonder nou zo groot is, dat God zijn geest op vlees uitstort. Die geest, dat is de geest van God. En dat vlees, dat is die zondige, die verdorven, die sterfelijke, die broze mens. Die geest, Dat is de Heilige Geest. En dat vlees, dat is zo onheilig, dat is zo onrein. Zoals Paulus dat ook in Galaten 5, die tegenstelling laat zien. De geest begeert tegen het vlees en dat vlees tegen de geest. Geest en vlees staan tegenover elkaar. Maar hier komt de Heer met die rijke belofte. Ik zal van mijn geest, van mijn heilige geest, uitgieten, uitstorten op alle vlees. Op dat onheilige, op dat sterfelijke, op dat strafwaardige, dat doemwaardige vlees. Uitgieten. In rijke mate. Betekent dat dat alle mensen dus zalig worden? Op alle vlees? Nee, dat woordje alle, dat moeten we op een andere manier uitleggen. Het zou tegen de schriften ingaan, gemeente, als ik vanmiddag zou verkondigen dat er een alverzoening is. En dat alle mensen, hoofd voor hoofd, van alle tijden en alle plaatsen zalig worden. En dat die allemaal voorwerp zijn van de bediening van Gods geest. Dat kunnen we op grond van de schrift niet zeggen. Maar alle vlees, dat wil zeggen alle soorten van vlees, alle soorten van mensen. Dus niet alleen de Joden, maar ook de Grieken. Niet alleen de blanken, maar ook de zwarten. Niet alleen ouderen, maar ook jongeren. Niet alleen rijken, maar ook armen, enzovoorts. Alle soorten van mensen. He, zo zegt Paulus het ook als hij bijvoorbeeld in 1 Timotheus 1, dacht ik, oproept om te bidden voor alle mensen. Dan begrijpen we, dan bedoelt hij natuurlijk niet dat Timotheus voor elk mens dat toen leefde moest bidden. Dat kan natuurlijk niet. Je kan niet al die miljoenen, miljarden mensen naam voor naam en hoofd voor hoofd in je gebed noemen. Dat kan niet. Maar Paulus bedoelt voor alle soorten mensen. Niet alleen voor je eigen naasten, maar ook voor je vijanden. Niet alleen voor de armen, maar ook voor de rijken. Niet alleen voor de dienstknechten, maar ook voor de regeringen. Nou, en dat bedoelt Petrus hier. En dat bedoelde Joël. Er is geen onderscheid meer. De geest wordt uitgegoten op alle soorten van mensen. In rijke mate is er die belofte. En kan de vervulling van de belofte plaatsvinden, bijvoorbeeld uit Jesaja, waar de Heere zegt, o alle gij einden der aarde, wend u naar mij toe en wordt behouden. Zo wordt deze belofte vervuld. Ook daar op die eerste Pinksterdag, als al die mensen uit al die verschillende volken en talen de grote werken Gods horen spreken. Ik zal van mijn geest uitstorten, uitgieten op alle vlees. En gemeente, dat moeten we goed onthouden. Dat die belofte er nog staat. Dat het bloed van Jezus Christus krachtig genoeg is om de zonde van de gehele wereld te verzoenen. Wij denken vaak, denk ik, te karig over het werk van God. We zijn geneigd om ons heen te zien en misschien ook naar binnen te zien. En dan moedeloos te worden. Wat zie je er nog van? De Heere houdt zijn hand in. En de geest, die werkt maar zo karig. Maar gemeente, laten we nooit vergeten dat deze beloften nog steeds zwart op wit, je zou bijna zeggen met bloed, in de Bijbel beschreven staan. Verworven door de Christus. Zijn bloed is overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonde van de ganse wereld. Zo zeggen de Dordtse vaderen in de Dordtse leerregels. Zou er dan uw zonde niet verzoend kunnen worden? Zou jij te zwaar hebben gezondigd? Is uw hart te hard? Zou het voor jou nou te laat zijn? Dan mag er hier voor een arme zondaar een rijke pleitgrond in de tekst liggen. Ik zal van mijn geest uitstorten op vlees. Wat een wonder is dat als je nou daarin je naam mag lezen. Ik ben vleeselijk. Als dat uw naam is vanavond. Zo vleeselijk, zo verkocht onder de zonde. Zo verknocht aan de zonde. Niet in staat om ermee te breken. Ik zal van mijn geest uitgieten op alle vlees. Niet op het vrome vlees. Niet op het halfbekeerde vlees. Niet op het goedwillende vlees. Nee, op vlees. Zo rauw en zo zwart als het maar kan, zoals het in de Bijbel staat. Vlees. Een zeer negatief woord in de schriften. Maar die geest wordt uitgegoten op het vlees. En laten we goed van God mogen denken, gemeente. Ruim van Gods belofte mogen denken. Gods beloften, die worden heerlijk vervuld. Juist in die tijden van opwekkingen dachten mensen groot en goed van God. De wolken zijn vol met de regen van de geest. En als we klein moeten denken, gemeente, dan moet je maar klein van jezelf denken. En klein van de zonde en klein van de wereld. Maar we mogen groot denken van God. Groot van zijn genade. Groot van de kracht van het bloed. Dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde, zegt de apostel Johannes in zijn eerste brief. Niet van zonden, dat natuurlijk ook, de bedreven zonde, de zonde die je weet, maar de apostel Johannes zegt daar expres een enkelvoud. Alle zonde, dat wil zeggen het ganse pakket, het hele verdorven vlees. Niet alleen met de openbare en de bekende zonde, maar ook met die verborgen zonde, ook met die onbekende. Ook met die zonde die ik al vergeten ben. Ook met die zonde van de toekomst. Ook dat hele verdorven bestaan. Dat ik tot alle boosheid geneigd ben. Dat bloed dat reinigt van alle zonden. Groot en goed van God denken, gemeente. Dat is een van de eerste dingen die in de waarachtige bekering plaatsvinden. Zoals die verloren zoon groot en goed van zijn vader ging denken. Al zat hij nog tussen de varkens. Te meer, gemeente, als wij ook op die uitwerking gaan letten. Op het resultaat van die vervulling. Het tijdstip, we leven in het laatste der dagen, zegt de apostel Petrus. De omvang, uitgieten op alle vlees. Niemand zal vanwege afkomst of wat voor ander onderscheid mogen denken en het is niet voor mij. En het resultaat dat is, uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen dromen. Ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. Apostel Petrus schrijft opnieuw terug naar de profetie van Joël en hij werkt die rijke en omvangrijke belofte verder uit. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En wat bedoelt Joël daarmee? Wat bedoelt de apostel Petrus daarmee? Wat bedoelt de schrift daarmee met profeteren? Nou, we denken misschien bij een profetie aan voorzegging van de toekomst. En dat kan in bepaalde gevallen ook zo zijn. De profeten kregen een vergezicht, konden ver uit hun tijd naar voren zien. Maar meestal is profeteren preken, verkondigen, de werken van God vertellen. Goed spreken van God. En slecht van de mens. Profetieën gaan vaak over het verleden. Waarin de profeten de zonden van het volk aan de kaak stelden. Waarin opgeroepen werd tot bekering. Dat is veel meer de kern van de profetie dan dat er iets gezegd wordt over de toekomst. Profeteren. Gods woord naspreken. Gods naam belijden. En dat wordt dus van de zonen en van de dochters gezegd. Ze zullen profeteren. Niet per definitie in het ambt. Dat bedoelt de profeet Joël niet, dat bedoelt ook de apostel Petrus niet. Het gaat erom dat er mensen zijn die de werken van God gaan verkondigen. Komt, maakt God met mij groot. Dat is profeteren. Zijn naam belijden. En dan gaat de apostel verder. Als hij zegt, uw jongelingen zullen gezichten zien. Uw ouden zullen dromen, dromen. Wat betekent dat, gezichten zien en dromen, dromen? Nou, in die context van de profetie van Joël en ook nog wel in het Nieuw Testament kunnen we dat allereerst heel letterlijk nemen. Hè? De kanon was nog niet afgesloten, de Bijbel, zoals we die nu kennen, 66 boeken, was nog niet voltooid. De Heere sprak nog door dromen en ook door gezichten, door visioenen. En dat is een onderscheid, hè? Een droom. Dan slaap je, jongens en meisjes, dan lig je op je bed en je droomt. Maar een visioen, dan is een mens klaar wakker en dan ziet zo'n mens de hemel als het ware als een gordijn geopend. En terwijl hij vol bij bewustzijn is, ziet hij daar in die geopende hemel allerlei taferelen. Nou, dat doet de Heere zo niet meer. Er zijn geen visioenen meer. Er zijn geen gezichten meer. Met dromen ligt het nog ietsje anders. De Heere kan nog steeds dromen gebruiken. Als die dromen maar corresponderen met het woord. Want het kan zo zijn dat als je overdag bezig bent met het woord, als je overdag bezig bent met de schriften, als je daar zo intens mee bezig bent dat je er ook 's nachts van droomt. En als zo'n droom in overeenstemming is met wat er in de schrift staat, dan zouden we wel dwaas zijn om zo'n droom naast ons neer te leggen. Maar het hoeft niet per definitie meer te betekenen dan het woord. Sommige mensen hechten veel meer waarde aan dromen dan aan het gepredikte woord. Dat is onbijbels. Dus ik wijs dromen niet af. Maar het moet altijd leiden naar het woord. En het moet ook in overeenstemming zijn met het woord. Maar waar wij in onze tijd veel meer aan moeten denken, gemeente, als de schrift spreekt over de zonen en de dochters zullen profeteren en de jongelingen zullen gezichten zien en de ouderen zullen dromen, dromen. Dan moeten we meer denken aan die verborgen omgang met God. In de stilte van de binnenkamer. In de gemeenschap des Heren. In het zoeken van Gods aangezicht. In het leven bij zijn genadetroon. Gods verborgen omgang vinden zielen. Waar zijn vrees in woont en het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. En dan staan er dus een aantal beloften, heel specifiek voor die zonen en die dochters. Die jongelingen. We zouden vandaag zeggen, de jongelui of de pubers, jongvolwassenen. Daar mag verwachting voor zijn, in het laatste der dagen. Daar mogen ouders, grootouders, daar mag een gemeente de vinger bij leggen. Als we in onze gemeente zien naar de vele kinderen, naar de jongeren. Ook die 7 jongeren die morgen, als God het geeft, belijdenis des geloofs afleggen. Die moeten we niet de handen opleggen. Maar die moeten we in de gebeden bij de Heere brengen. Heere, hier staat het toch, in de profetie van Joël en in Handelingen 2. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. Heere, wil u het vervullen, ook in het leven van die jonge mensen. Dan krijgt Gods kerk gebedswerk. En dan mag ze pleiten op die beloften die God gegeven heeft, niet als rustgronden, maar als aansporingen om de hemel te bestoken met gebeden. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen en vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Heere, gedenk aan die jongeren. Ze leven in zo'n ontzaglijke tijd. Het laatste der dagen. Dan mag er gebed zijn. Bij een vader of een moeder. Die nu aan een verloren zoon of een verloren dochter denkt. Die aan het nageslacht denkt. Dat vervreemd is van de verbonden der belofte. Zoals een oude moeder dat eens in tranen tegen mij zei. Dominee, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, ze zijn heidenen. Ze weten van niks meer af. Mijn jongen, mijn meisje, dat heeft de dienst van de Heere verlaten. Ze hebben alweer kinderen, ze zijn niet gedoopt. Ze bidden niet voor het eten. Ze kennen de Bijbel niet. 1-2 geslachten verder, gemeente, en je zit midden in het heidendom en je zit midden in de wereld. Maar hier liggen beloften. Ik zal in het laatste der dagen van mijn geest uitgieten op vlees. Zo rauw en zo hard als dat woord maar klinken mag. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. Heere, zou u dat nou zeggen en het niet doen? Ach, denk toch aan uw verbond. Denk toch aan uw belofte. Uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. Is dat voor u een pleitgrond, vader of moeder? Als je naar je kind kijkt, naar je kinderen, dan zinkt de moed soms in je schoenen. Dan denk je, ach, waren ze nou maar veel meer bezig met de schriften. In plaats van met dat mobieltje. Waren ze nou maar veel meer bezig met de dingen van boven. In plaats van met de dingen van beneden. Je hebt geen mogelijkheden. Je kunt jezelf niet eens als een voorbeeld nemen, want ach, wat zien ze in jou. Wat kan je wel eens benauwen. Wijs de Heere er maar op. En leg deze schriften maar voor zijn aangezicht. Heere, hier staat het. En dan mag er voor de ouderen gemeente ook nog hoop zijn. Want we kunnen natuurlijk wel eens bang zijn als we oud geworden zijn. En als je terugdenkt aan hoe je vroeger zo bij die dingen kon leven. Hoe teer je in je geweten was. En je hoort met schrik wel eens die uitdrukking van de kansel. Hoe ouder, hoe kouder. En al dat eelt op mijn ziel. En dan denk je wel eens, ach, zou het nou voor mij te laat zijn? Dan ben ik 80 jaar en nog onbekeerd. Een heel leven in de kerk, een kerkbank versleten. Jurken en pakken glimmend gezeten en er is nog niks veranderd. Zul u nooit vergeten, gemeente, dat er een belofte staat. Uw ouden zullen dromen. Geen mens, hoe lang hij of hoe zwaar hij gezondigd heeft, is buiten het bereik van deze geest. Want die geest wordt uitgestort op vlees. Vergankelijk. Verdorven. En als je nou niet meer kunt zijn dan dat. En als je het nou wel eens voor God uitzucht. Heere, ik ben vlees. Vleeselijk. Verkocht onder de zonde en zo verknocht aan de zonde en ik kan mezelf niet bekeren. Leg dan uw oude vinger bij deze woorden. Uw ouden zullen dromen. En als we oud geworden zijn en misschien niet zo heel veel meer om handen hebben, is er dan geen tijd om bezig te zijn met deze dingen? Dan belooft de Heer toch dat er ook mensen in de grijsheid groen en fris zullen zijn. Die ouderen die zijn er. En wat kun je daar soms rijke dingen horen. En mooie bezoeken doen. En ik hoop jonge mensen dat jullie zo kennen. In de gemeente, in de familie. Mensen die de Heer mogen vrezen. En die je wel eens kunnen onderwijzen. Die, al hebben ze heus wel wat te klagen. En al hebben ze wel eens pijn. En al hebben ze een gemis. En dan zijn ze wel eens eenzaam. Maar er zijn ouderen ook in de gemeente. Die goed van God spreken. En die niet alleen maar over hun pijn. En over hun ziekte. En over hun eenzaamheid klagen. En dat mag ook hoor. Natuurlijk. Wat kan het moeilijk zijn in de ouderdom. Maar wat is het groot. Als je bij zo'n oudere mag komen. Die goed van God mag spreken. En die groen en fris mag zijn. Om te verkondigen dat er in de Heere geen onrecht is. En dat ze in Hem hun heil en hun hoogst geluk mochten beschouwen. En die wel eens uitzien met een biddend hart de komst van de Heer Jezus Christus mogen verwachten. Wat kun je daar veel leren? Wat kun je daar veel opsteken? Met andere woorden, gemeente, als je nou deze profetie eens goed leest, dan is dat aan de ene kant een diep ernstig woord. We leven in het laatste der dagen. Hij komt om de aarde te richten. Het kan elk ogenblik gebeuren. En we leven in een tijd, als we om ons heen zien, als we in onszelf zien, dat je denkt, wat komt er van terecht? Maar de Heere zegt, ik zal op vlees mijn geest uitstorten. En hij belooft het. Zonen en dochters, ze zullen profeteren. Jongelingen zullen gezichten zien. En ouden zullen dromen. En zolang deze woorden met zwart en wit in de schriften staan, gemeente, is er geen reden, niet voor jongeren en niet voor ouderen, om te wanhopen. Ja, wel aan jezelf. Maar nooit aan God. Nooit aan zijn genade. Denk maar goed en groot van God. En klein en slecht van jezelf. Dan zul je zien wat er gaat gebeuren. Dan is er een overvloed aan genade. En dat voor de grootste der zondaren. Amen. Zoeken we nog Gods aangezicht. Ach Heere, wat kan uw kerk ook bij het zingen van deze psalm tot de snaren van de ziel voelen trillen. Wat zal dat zijn? Daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad. En God eeuwig hun zijn volle gunst betonen. Heere, wil u het vervullen en werkelijkheid maken. Gods knechten met hun zaad die volle gunst mogen ondervinden. En erfelijk dat vaderhuis hierboven mogen bewonen. Juist als het zo dor en zo leeg en zo zondig en zo ellendig gesteld is, Heere, dan gaat uw kerk zuchten. Ach, Heere, wilt u horen naar het geroep van die ellendigen die zichzelf niet kunnen bevrijden. En wilt u gedenken aan uw verbond, gedenken aan uw belofte. Onze ogen zijn op u, Heere. Wilt u nederdalen met die geest der genade en der gebeden en uw beloften rijk vervullen. Ook morgen als er weer op de tweede Pinksterdag kerkdienst is, als dan de 7 jonge mensen uit de gemeente, onze kinderen, onze kleinkinderen, belijdenis des geloofs mogen afleggen, wilt u ze ook geestelijk daarin ondersteunen. Dat ze de juiste gestalte dat ja-woord mogen uitspreken voor u en voor uw gemeente. In die juiste gebedsgestalte. Vanuit het besef dat er in hen, dat is in hun vlees, geen goed woont. Maar met de hoop dat u uw geest op vlees wilt uitgieten. We bidden u, Heere, voor allen die het moeilijk hebben, ook met betrekking tot belijdenis doen, wilt u ze helpen en ondersteunen. We bidden u, Heere, voor allen die lijden. Mogen we heel in het bijzonder onze zuster Kraaiveld Bevelander aan u, de Heere, opdragen. Haar toestand gaat echt achteruit nu. En ze is nabij de dood. En de kinderen, ze worden opgeroepen. En we bidden u, Heere, wilt u er nabij zijn. Nu ze voor de poorten van de eeuwigheid ligt. Gedenk haar man. De kinderen en de kleinkinderen. De familie. En geef, Heere, dat uw geest daar mag doordringen waar geen mens bij kan. In het binnenste van het hart. Wil u helpen en ondersteunen. Kracht te geven. We dragen ze aan u, de Heere, op. Ontfermt u zich over haar. En over allen om haar heen. En laat uw woord ook daarin mogen spreken, toegepast door uw geest. Heere, vergeeft u genadig het zondige dat ons heeft aangekleefd. De verzoening over onze zonden, over onze schuld. Alles wat ten dele is, wil het heiligen en volmaken. Breng ons morgenochtend ook hier weer bij elkaar. Of als anderen elders wellicht een belijdenisdienst mogen bijwonen, geef ook daar een gezegend uur. Uw koninkrijk laat het komen, Heere. Breid het uit. Tot eer van uw naam. Tot zaligheid van zondaren. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 45, het 8e vers. In plaats van uw doorluchte en vrome vaderen zult gij er lang uw zonen zien vergaderen. Het 8e van 45. Ontvang met biddende hart en de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.